Welkom bij deze vierde Bijbellezing over Noach. En voor alles en boven alles de God van Noach. Deze avond ligt voor Genesis 7. Wij heten ook welkom, degene die we niet zien, maar wel met ons verbonden zijn aan de kerktelefoon. We hopen op een goed en een gezegend uur samen. Ik zou willen beginnen met het zingen van Psalm 147. De vaste organist is er niet. Maar misschien is er iemand die de honneurs kan waarnemen. Ja, ze hadden me verteld dat er iemand op de voorste rij zat. Die dat wel zou kunnen. Dat gaat goed komen. We gaan zingen van Psalm 147 en daarvan vers 8 en vers 9. Hij zendt op aarde zijn bevelen, zijn woord loopt snel door 's werelds delen. En het negende vers, wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken, wie zal bestaan voor zijn koude? De versen 8 en 9 van 147. zullen wij met en voor elkaar om zeer een zegen bidden. Heere, de dichter van deze psalm zag rond. In het rijk van de natuur ontdekte daarin de wenken van uw schepperhand en beleed wie zou niet voor Gods grootheid bukken. En zo zullen wij deze avond aan de hand van uw woord onder de indruk raken van dat wat u deed in de dagen van Noach. En nadat u hem het bevel had gegeven om in de ark te gaan. Na 7 dagen wenkte u de wind die als uit uw schatkamers voortkomt. Wenkte u de wateren, en van boven en van beneden. En stelde u uw grootheid ten toon. En heren, wij bidden van u. Dat wij door de geest van het woord geleid, dan inderdaad voor uw grootheid zouden bukken. Uw grootheid die misschien nog wel meer uitkomt in het behoud van Noach en zijn 8 zielen. Toen u dwars door de dood heen hem in het leven behouden hebt en hem voor het leven bewaard hebt. Heere, omdat die ark getuigt van hem, uw lieve zoon, en wie u veiligheid bereid hebt en in leven voorzien hebt, dwars door de dood heen, dat we dan bovenal bij Golgotha's kruis voor uw grootheid zouden bukken. Die grootheid die blijkt en die blinkt op het allerwonderlijkst in de kleinheid en de verbrokenheid van het lam. Heere, we danken u dat we deze avond deze lezing mogen houden. Laat het een lezing zijn als op de akker van Boas. Wilt u erbij zijn hier als wij samen zitten, maar ook als we thuis alleen zitten misschien, hier mogelijk graag geweest waren, maar om wat voor reden dan ook kan dat niet, lukt dat niet. Heere, wees ook daar nabij. En dat we u zelf zullen tegenkomen in de opening van het woord en ons met elkaar verheugen zullen in die wondere wijsheid door u neergelegd in de schrift, ons onthuld, ons geopenbaard om wijs te maken tot zaligheid. Help ons om het woord te ontvouwen, om het te ontvangen en om het ook stuk voor stuk in ons hart te bewaren. Heere, niet om onzentwil, we bidden het uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij samen lezen. Genesis 7. Vorige keer waren we getuigen van de bouw van de ark door Noach, op aanwijzing van de Heere. Deze avond zijn wij in vervolg daarop getuigen van de dag dat Noach, zijn gezin en ook alle dieren in de ark zijn ingegaan. We lezen Genesis 7. Daar luidt het woord van God als volgt. Daarna zeide de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark. Want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rein vee zult gij tot u nemen 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark vanwege de wateren van de vloed. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde, na die 7 dagen, dat de wateren van de vloed op de aarde waren. In het 600ste jaar van het leven van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag, zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw, en de 3 vrouwen van zijn zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel, en van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God had bevolen. En de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn, bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest. Van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aardbodem kruipt, en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd, al wat bestond, dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel. En ze werden verdelgd van de aarde, en ze werden, doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. Tot zover deze uitvoerige beschrijving van het gaan in de ark en het komen van de wateren. Voordat we daar met elkaar nader bij stilstaan, willen wij nog zingen van Psalm 42. Met in gedachten Noach, zijn 8 zielen in de ark, terwijl het water kwam. 42 vers 4, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 4 en 5. Vrienden, de dag is daar. De dag dat Noach, na al die jaren van bouwen in de ark gaat. Daarna zeide de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark. De dag waar Noach jaren naartoe geleefd heeft. De dag waar hij zich jaren op voorbereid heeft. De dag ook waar Noach al die jaren voor gewaarschuwd heeft. De dag, denk ik, waar hij ook al die jaren erg tegenop gezien heeft. Ga gij en uw ganse huis in de ark. En de Heere geeft er ook een reden bij waarom Noach in de ark moet gaan. We lezen in vers 1, want ik heb u gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Noach is rechtvaardig gebleken in de ogen van de Heere. Dus u begrijpt, dan gaat het om meer dan een uiterlijke, dan een uitwendige rechtvaardigheid. Want de Heere ziet heel wat meer en de Heere ziet heel wat verder en de Heere ziet ook heel wat dieper dan ons uiterlijke voorkomen. En het is bij Noach zeker niet, wat Paulus ergens noemt, een gedaante van godzaligheid. Nee. De Hebreeënschrijver zegt toch dat Noach door het geloof de ark heeft toebereid. Nou, dan is Noach ook door het geloof rechtvaardig voor God geweest. En op die bewuste dag blijkt wat dat betekent. Rechtvaardig voor God, dat betekent behoud. Ga gij, Noach, en uw ganse huis in de ark. Als die allesbeslissende dag uiteindelijk aanbreekt, dan blijkt Noach veilig. En waarom? En dat is nog altijd zo. Augustinus zou hebben gezegd, aldus bekroont God zijn eigen gaven. Noach is rechtvaardig voor God. Zijn rechtvaardigheid is namelijk uit God en daarom is hij nu beveiligd. Daarom beveiligt de Heere hem nu voor de dood en hij richt Noachs voet, zodat hij zich nimmer stoot. De Heere heeft Noach uitgekozen om het menselijk geslacht in het leven te behouden. En we zijn er vanavond getuige van hoe de Heere heel nauwkeurig zegt wat te doen. Dat hij in de ark moet gaan. Hoe al die dieren tot Noach zullen komen als aan Gods voorzienige hand. En hoe uiteindelijk de wateren zullen komen. Misschien vindt u het wat vreemd. Ik vond dat eigenlijk op het eerste gezicht ook. Maar volgens Calvijn is dit de zwaarste worsteling van Noach geweest? En is dat inderdaad, bij nader inzien, is dat inderdaad niet heel erg waarschijnlijk? Door het geloof heeft Noach de ark toebereid, zo citeerde ik net de apostel al. Door het geloof. De ark toebereid. Ik denk, vrienden, dat wat dat betekent, dat wij dat, zoals we hier samen zijn, eigenlijk enkel alleen maar kunnen onderschatten door het geloof. De ark toebereid. Ik bedoel, tegen hoeveel tegenheid in? En tegen hoeveel tegenstand in? Tegen hoeveel spot in en tegen hoeveel smaad in, maar zeker ook door hoeveel onmogelijkheden heen en vooral ook tegen hoeveel bedenkingen en bezwaren van zijn eigen hart in heeft Noach dat gedaan, die ark toebereid. Maar nu moet hij zich terugtrekken uit deze wereld. Nu moet Noach de oude wereld letterlijk en geestelijk vaarwel zeggen. Nu moet hij zich verbergen in de ark. En wat moet dat geweest zijn? Wat moet dat geweest zijn? Als Noach zich omkeert om de ark in te gaan, dan keert hij de oude wereld voorgoed de rug toe. De oude wereld waarin deze man 600 jaar geleefd heeft. Wat laat hij niet achter? Noach. Wie laat hij niet achter? Hij moet alles opgeven, alles prijsgeven. Heel zijn hebben en houden heeft daar nog gelegen rondom die ark. Hij moet vaarwel zeggen. Niet enkel alles opgeven, maar ook allen opgeven. Vaarwel zeggen tegen bekenden. Ze kenden elkaar misschien al 500 jaar. Vaarwel zeggen tegen de buren. Vaarwel zeggen tegen medewerkers van Noach. Ja, dat grote project hadden meegeholpen, meegebouwd. Onder hen waren ongetwijfeld beste mensen. Maar ze hadden niet willen luisteren. Naar de prediker van de gerechtigheid. Niet willen horen. Naar het woord van God. En Noach weet nu. Nu de Heere zegt, Noach, het is tijd. Noach weet dat nu de genadetijd verstreken is. En dat het water komt. Ik denk inderdaad met Calvijn dat dit zijn zwaarste worsteling geweest is. De Heere staat voor de deur. En de tijd van genade, al die tijd, al die jaren, die tientallen jaren van genadetijd, die zijn om. 600 jaar heeft hij er geleefd. En zo schrijft Calvijn, nu moet Noach een nieuwe leefwijze zoeken in de afgrond van de dood. En dan merkt hij ook nog dit op. Noach krijgt het bevel uit de wereld te verhuizen en te gaan wonen in een graf, wat hij zich met veel moeite gedurende meer dan 100 jaar gegraven had. Dark. Zijn zwaarste worsteling. Ik geloof het. En terwijl alles nog stil is, bij wijze van spreken was de lucht nog stralend blauw, zegt de Heere Noach, nu moet je maar naar binnen gaan. Hij moet niet wachten tot er een laagje water staat. Nee, en ook dat is door het geloof, hè. Terwijl er nog geen druppel gevallen is, moet Noach die ark in. En het laat zich wel raden wat men daarvan heeft gevonden en wat men daarbij heeft gedacht, nietwaar? Maar hij moet zich tijdig bereiden. Dat is altijd nodig. Tijdig je bereiden. Ga, gij en uw ganse huis in de ark. Terwijl er nog geen spoor van het oordeel is. Dat kun je zo van Christus zeggen. Ga in de ark. Terwijl er nog geen reden voor lijkt te wezen. Matthew Henry zegt, vond dat heel mooi. De Heere is net als een vader. Voor Noach. De Heere is net als een vader die bij het vallen van de nacht of bij het naderen van de storm zijn kinderen roept om naar binnen te gaan. En zo roept de Heere liefelijk, want de dood komt eraan. En zo roept hij niet alleen Noach. Tot op deze dag draagt de stem van de Heere ver en verder, roepend om alles prijs te geven, om Christus te gewinnen. Ga vandaag nog de ark in. Het viel u natuurlijk op. Laat ik maar eerlijk zijn, als je dat hele hoofdstuk leest, dan komt het soms wat al te herhaalderig over. Het viel u wel op dat de instructies die de Heere aan Noach geeft, dat die zeer nauwkeurig zijn, zeer nauwgezet zijn. He, van de reine dieren moet Noach er 7 en 7 met zich in de ark nemen. Over het getal wordt wat getwist door uitleggers. De meesten gaan ervan uit dat hier bedoeld wordt 7 paren. 7 en 7. 7 paren. Anderen, onder wie de Statenvertalers en Calvijn, denken aan 7 exemplaren. 3 paren en 1 extra dier dat dan bestemd zou zijn om geofferd te worden na de zondvloed. Vanuit de taal van de Bijbel zelf lijkt het toch echt meer te gaan over 7 paren van reine dieren telkens. Duidelijk is in elk geval wel dat als het over de onreine dieren gaat, er telkens maar 1 paar tot de ark komt. Iemand van u denkt misschien terug aan de vorige keer en die bedenkt nu misschien, ja maar toen had de Heere toch gezegd, vers 19 en volgende van hoofdstuk 6, toen had de Heere toch gezegd dat er telkens 2 van elk in de ark moesten komen. Dat is inderdaad waar. En je zou kunnen zeggen, toen, hoofdstuk 6, toen had de Heere Noach de algemene regel voorgehouden. De dieren zullen steeds in paren naar de ark komen. En nu, blijkt de precieze verdeling. Van de onreine dieren telkens 1 paar en van de reine dieren telkens 7 paar. Waarom? Waarom moeten er zoveel reine dieren mee? Het meest waarschijnlijke, ik noemde dat al, is dat die dieren, dat er genoeg dieren moesten zijn om te kunnen offeren na de zondvloed. We weten dat Noach dat heeft gedaan. En zou ook van de reine dieren maar 1 paar in de ark zijn meegenomen, ja, dan zou het nageslacht van die dieren moeten worden afgewacht om te kunnen offeren en anders zou er een soort uitsterven. Het is hoe dan ook opmerkelijk dat ver voor de wetten van Mozes uit hier al onderscheid wordt gemaakt tussen reine en onreine dieren. En het is nog opmerkelijker dat de Heere tegen Noach zegt, je moet ook die onreine dieren maar meenemen. Hoewel ze niet geschikt zijn voor het offer. Hoewel de Heere zijn volk verboden heeft om ze te eten. Wat zeg ik, zelfs het aanraken van een karkas van een onrein dier zou je onrein maken als Israëliet. En toch geeft de Heere ze een plek in de ark. De onreine dieren. Als een onderstreping zou je kunnen denken van zijn barmhartigheid. Hij gaat onreine dieren redden. Nou, dan mogen onreine mensen ook moed vatten. Over zijn barmhartigheid gesproken. Ik wil nog 1 keer, voordat we verder gaan, het 3e vers met u lezen. Ook van het gevogelte van de hemel. 7 en 7. Het mannetje en het wijfje. Om zaad levend te houden op de ganse aarde. Dat is wonderlijk, hè? De vloed moet nog komen. En de Heere heeft het al over het leven op aarde, straks. De vloek moet nog komen. En toch spreekt de Heere al van de zegen. In zijn toorn gedenkt hij des ontfermens, zou Habakuk hebben gezegd. Noach, de vloed komt eraan. Neem deze dieren mee, opdat er zaad levend blijft voor op de ganse aarde, straks. Nog 7 dagen, zo zegt de Heere tegen Noach, dan zal ik doen regenen op de aarde. Dan zal de regen beginnen te vallen, die dreigende, die verdervende, die vernietigende vloed zal veroorzaken. Nog 7 dagen, nog 7 dagen. Nog uitstel. Terwijl Noach en de zijnen naar binnen gaan, terwijl de dieren de ark ingaan, staat de deur van de ark nog steeds open. Maar zegt de Heere Jezus dan in Matthäus 24, Maar tot op de dag dat Noach de ark inging, hielden ze hun oude leven vol van eten, van drinken en van huwen en van ten huwelijk geven. En dan gaat het, zouden wij vandaag de dag zeggen, dan gaat het los. En let erop dat de Heere zegt, ik zal doen regenen. Gods hand giet dit water uit over de aarde. 40 dagen en 40 nachten zal de regen aan één aanhouden. Het zal verdelgen al wat er bestaat. De Heere was de aarde zogezegd schoon. We hoorden eerder al een keer dat de Heere zelf die beeldspraak ook gebruikt. Ik zal de aarde, ik zal alle leven verdelgen zoals je een vieze schotel leegveegt. Schoonveegt. Zo zal de Heere de aarde schoonvegen van alle goddelozen en van alle goddeloosheid. Het is niet zomaar een regenperiode. Het zijn plasregens, zegt Mozes. U weet misschien, afgelopen voorjaar was ik een week in Suriname. Nou, dan kan het ook regenen. Het heb ik nog wel een moment gedacht. Als je die geweldige regens hoorde vallen, zou Noach nu zoiets gehoord hebben. Vermoedelijk zal het dat nog ver overtroffen hebben. Vers 12 heeft het over een plasregen. En dan staat er hetzelfde woord als in 1 Koningen, waar Elia die overvloedige regen hoort aankomen, na die jaren van droogte. Zo'n regen is het geweest. En dan 40 dagen aan een stuk, het is een onvoorstelbare, met niets te vergelijken, permanente wolkbreuk geweest. En we zagen nauwkeurig, zijn de instructies die Noach krijgt, en hij volgt ze ook nauwgezet op. We lezen dat in de versen 5 en 6. Hij gaat in de ark als een man van 600. En die jongens zijn ongeveer 100. Dus ja, zelfs naar de maat van die tijd was Noach toch een man op leeftijd. En als je op leeftijd bent, dan wordt een mens wat trager en wat langzamer. Dat zeg ik niet. Dat zegt Calvijn bij deze tekst. Hij zegt, en daarom is het des te wonderlijker. Dat Noach door het geloof zo volhardend is geweest. Dat hij niet bezwijkt. Ik las ergens, de oudste krijgsknechten van Christus moeten zich niet verbeelden dat ze van hun oorlogsvoering vrijgesteld zullen worden. Ook de oudste krijgsknechten staan nog volop in de linie. Ook Noach. Maar de keerzijde daarvan is deze. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris de gewenste vruchten dragen. Wat vooral opvalt, vond ik, dat is dat van die reusachtige operatie. Want dat moet er toch geweest zijn, hè? Die reusachtige kist die daar ligt op het droge. Die wordt beladen met al het gedierte. Keurig in het gelid. Dat is een operatie van heb ik jou daar. En de Bijbel geeft ons geen enkel detail daarvan. Je zou denken bij jezelf, Noach, hoe moet dat? Heb je wel een goed uitgewerkt logistiek plan, Noach? Een ark beladen, dat is toch niet te doen met zo weinig handen? En hoe moet je aan die dieren komen? Hoe moeten die dieren in die ark komen zonder wanorde? Er staat heel eenvoudig in de Bijbel. En Noach deed naar al wat God hem geboden had. Dat is alles. En zo legt de Heilige Geest de nadruk op de gehoorzaamheid van Noach, op de geloofsgehoorzaamheid van Noach aan het bevel van de Heere. Hij deed het eenvoudig weg. En de uitwerking daarvan, die lezen we in de versen 6 tot en met 9. Maar dat is een belangrijke Bijbelse les. God werkt het behoud uit. Het is op zijn aanwijzing dat Noach de ark bouwt. naar Gods maten, naar Gods bestek. Maar er ligt niet van de een op het andere moment een kant-en-klare ark gereed voor Noach. Hij heeft zich in gehoorzaamheid te houden aan wat de Heere zegt. Doet de Heere dat vandaag anders? Ik dacht het niet. Hij bereidt de volle zaligheid in Christus. En u en ik hebben ons te houden. En wat de Heere over hem zegt. En gehoorzaamheid aan hem te leren. In gehoorzaamheid gaat Noach de ark binnen. Hij en de zijnen zoeken beschutting. Vanwege de wateren van de vloed staat er in vers 7. Oftewel, om aan het wateren te ontkomen. Met het vee, rein en onrein. En die dieren, die komen in paren tot Noach. Hoe wonderlijk is dat, hè? Al die dieren, Noach zal zichzelf best op voorhand hebben afgevraagd hoe die dat voor elkaar moest krijgen. Al die dieren, naar hun aard, dus er zijn genoeg dieren bij die naar hun aard zich door geen mens bij de hand zouden laten nemen. En er zijn ook dieren bij naar hun aard, die elkaar naar het leven staan. Maar ze komen als in een processie. Naar de ark. Zoals ooit de dieren kwamen naar Adam. Die ze hun naam gaf. Zo komen ze keurig in orde naar Noach toe. Ik denk dat dat de man geweldig heeft bemoedigd. Noach. Denkt u niet? De Heere zal het voorzien. Daar komen ze. Daar komen ze. Al die dieren. Vee. Gevogelte, wilde dieren, God houdt getrouw zijn woord. En wat is het voor die goddelozen een prediking geweest. Die dieren gehoorzaam aan de wenk van hun schepper gaan de ark binnen. De dieren wel. Wat een prediking voor de goddelozen. Die ondanks die aanhoudende prediking van Noach geen gehoor geven. En het geschiedde. Na die 7 dagen dat de wateren van de vloed op de aarde waren. 7 dagen nadat de Heer het aangekondigd had, komt het water. En het wordt heel secuur op de kalender aangegeven. In het 600ste jaar van Noach, in de 2e maand op de 17e van de maand. Ik kan u niet vertellen wanneer dat precies geweest is. Er is veel naar gegist. En de ene zegt het was oktober. Calvijn zegt nee, het was in maart. In de lente. Als hij gelijk heeft, dan is de tegenstelling des te groter. De tijd van het ontluikende leven. Maart. Maar de tegenstelling met het verderf vanwege dat verwoestende water. De kanttekenaren, u kunt dat nalezen, die zijn er heel stellig over dat het geweest is in het 1656ste jaar na de schepping. Ik houd het erop dat we er geen zinnig woord over kunnen zeggen. Omdat wij simpelweg niet weten van welke kalender de schrijver van Genesis 7 is uitgegaan. Wat wel zo duidelijk is. En dus waarschijnlijk belangrijker, in elk geval naar de bevatting van de Heilige Geest. Wat wel zo duidelijk is, dat is hoe het water kwam en wat het water deed. De versen 11 en 12 geven u een heel gedetailleerd beeld van het wassende water. En we hebben dan met een beeldspraak van doen. De uitdrukkingen die zich hier aandienen, die doen wat dichterlijk aan. Hè? De fonteinen van de afgrond, die opengaan, en de sluizen van de hemel, die opengaan. Beelden, die wel heel wat afbeelden. Want hoe we dat ook precies zullen moeten begrijpen, het is duidelijk dat het om massa's water gaat, en dat water komt zowel van boven als van beneden. In het heden zien of horen we daar best wel eens wat van die waar. We weten toch hoe een beving in de zee, een geweldige tsunami tot gevolg kan hebben. Je zou kunnen zeggen, ja, dan wordt eigenlijk als uit de diepte, als uit de afgrond, wordt er een dodelijke golf geboren. Die ontzaglijke overstromingen teweeg brengt. Moeten we daaraan denken misschien? Water van beneden. Tel daarbij op het water van boven, dat 40 dagen aan een stuk naar beneden stort. Maar zelfs als we denken aan wat een tsunami doet, of wat het zwaarste bombardement uit onze menselijke geschiedenis heeft aangericht, hè, verwoesting, een leeggeveegd landschap, overal doden, dan hebben we denk ik nog niet voor ogen wat zich hier voltrokken heeft. Je kunt zeggen, eigenlijk doet de Heer het teniet wat Genesis 1 ons beschrijft. Waar hij de wateren scheidt om de aarde leefbaar te maken voor het schepsel. Die scheiding, die heft hij hier als het ware weer op. Deze verwoesting is de omkering van de schepping. Toen schiep de Heere ruimte om te leven. En die ruimte heft hij nu als het ware op. Toen beheerste de geschapen orde de wateren. En nu is het andersom. Nu beheersen de wateren de geschapen orde. We vangen nog één glimp op van Noach. En zijn gezin. Als hij naar binnen gaat. Vers 13. En met hem al de dieren. Waarna de Heere zelf de deur dicht doet. En de Heere sloot achter hem toe. Dat is voor Noach een hele geruststelling geweest, zou ik denken. Heel praktisch. Dat zijn mijn deuren geweest, hè. Daar moest toch een olifant doorheen passen. En straks komt er heel wat op die deuren af. Maar die deuren kunnen alles hebben. Want God heeft ze dicht gedaan. Zo zegt Calvijn, dat niet slechts door pek of hars, maar door de verborgen kracht van God en door het tegenhouden van zijn hand de wateren verhinderd zijn in de ark te breken. U weet misschien zelf wel dat je niets kan gebeuren als God je verbergt. Niets. Wat een rust is dat. En u zegt de Heer als het ware tegen Noach, Noach, laat mij maar. De Heere sloot achter hem toe. En hij mag zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. De Heere sloot achter hem toe. Je kunt dat zinnetje ook anders vertalen. Je kunt ook lezen. En de Heere sloot de toegang tot hem af. Door deze deur kan geen druppel naar binnen. Maar ook geen mens meer. De Heere sloot de toegang tot hem af. En Noach, ja, hij zal met de meeste bewogenheid, stel ik me voor, de mensen te midden van wie hij al die jaren geleefd heeft, hij zal ze met de meeste bewogenheid in zijn hart voor de laatste keer gegroet hebben. Vaarwel. En als Noach binnen is en de dieren die God als door zijn eigen hand bij hem gebracht heeft, dan sluit de Heere de toegang tot Noach af. Er kan geen dier, er kan geen mens meer in de ark vluchten. Ziet u hoe waar het is? Dat als hij opent, niemand sluit. Maar dat als hij sluit, ook niemand opent. Wat een prediking gaat er van die deur uit. Hè? Wat maant die deur ons, hè? Om in te gaan. En dat eer voordat, zoals op deze dag in het leven van Noach, de scheiding zichtbaar wordt. Een scheiding die voordien misschien amper zichtbaar was. Ik heb gedacht, er waren misschien nog wel heel wat mensen die in de ogen van de mensen niet onderdeden voor Noach. Rechtvaardig. Zo op het oog. Maar niet in Gods oog. En de scheiding, die wordt nu zichtbaar. Als de Heer die ark dicht doet, zit er maar een deur dikte tussen. Maar wat een afstand. Het is het verschil tussen dood en leven. Tussen verloren en behouden. En let wel, God is rechter. Die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Noach maakt dat niet uit. De Heere sluit de deur achter hem toe. Voor Noach houdt dat een geweldige verzekering in. Maar dat zei ik eigenlijk al. Geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. Adam genoot ooit de beschutting van de Hof van Eden, tot hij zich eruit zondigde. En uw genade sluit Noach binnen in de beschutting van de ark. Anders gezegd, ongehoorzaamheid sluit ons buiten en gehoorzaamheid sluit in. Voorlopig krijgen we Noach niet meer te zien. Dat duurt nog weer even. De ark is gesloten. En de laatste uit de oude wereld en de enige overlevende uit de oude wereld is daarmee aan ons oog ontrokken. Al het andere in dit hoofdstuk 7 speelt zich buiten de ark af. En dat is afschuwelijk. Dat is in één woord afschuwelijk. Ik ben er ook zeker van dat Noach in die ark achter die dichte deur met afschuw bedacht heeft wat zich nu buiten zijn ark voltrok. Dit is op geen enkele manier een romantisch verhaal met fraaie plaatjes. En heb je soms zo'n kinderbijbel, dan zie je Noach als een vriendelijke grijsaard nog bovenuit het venster wuiven. Daar voltrekt zich hier een ongekende ramp. Het water komt van beneden, het water komt van boven. Alles wat ademt vergaat, zegt de Bijbel. Buiten die ark woedt de dood. En binnen de ark kan Noach zich maar overgeven aan de goede zorgen van zijn goede God. En de Bijbel geeft ons als het ware een kijker in de handen. Waardoor we even iets kunnen zien van wat er zich buiten die ark voltrekt. 40 dagen duurt het voor het water zijn hoogste stand bereikt heeft, zo horen we. Het is bijna of je naar een schilderij kijkt, hè? Vers 17 tot en met 20. Je ziet het water langzaam aanstijgen. Eerst rondom die ark, maar dat water dat wast en dat wast en dat grote logge gevaarte. Die enorme houten kist, die begint op een zeker ogenblik te drijven. Al hoger. Letterlijk staat er in de taal van de Bijbel, de wateren namen zeer, zeer de overhand. Zover je kunt kijken is het één vlakte van water. De bergtoppen zie je nog, maar even later zijn ook die verdwenen. Het water staat tot 7,5 meter boven de hoogste toppen. Maar wat nu volgt is veel aangrijpender. Alle vlees geeft de geest. Al die mensen. Al die dieren. Van de grootste tot het allerkleinste wat op het droge vriemelt. Viel het u op? Dat nergens in Genesis 7 wordt gezegd dat ze verdronken. Er staat dat ze de geest geven en dat ze sterven. Alsof de Bijbelschrijver wil benadrukken, mens en dier zijn niet het slachtoffer van een reusachtige catastrofe. Dit is de straf van de hand van God. Al wat bestond wordt verdelgd, zegt vers 23. Op één na. Alleen Noach bleef over. Voorstellen kun je je het gewoon niet. Hoe de regen kwam. Eerst hebben de mensen er geen acht op geslagen. Het regent wel eens vaker. Hè? Ook wel eens 2 dagen, ook wel eens 3. Op een zeker ogenblik begint de eerste zich een beetje ongerust te maken. Gaat dit wel goed? Toen het een vloed werd, en daar weten we ook in dit deel van ons land iets van, nietwaar? Zijn de mensen gevlucht tot op de daken, tevergeefs. Alom het verwoestende water, alom het verderf. Mens en dieren zijn in doodsnood geweest. En misschien hebben ze nog wel geprobeerd om uit alle macht, in alle paniek, Noach nog aan te roepen in die ark. Maar het was te laat. Buiten is buiten. En er was geen ontkomen aan. Hoe aangrijpend. Maar weet u wat nog aangrijpender is? Dat die mensen geen verlosser hebben. Dat ze geen verlosser hebben. En God de Heere, die ooit zo liefdevol de levensadem geblazen had in de neusgaten van Adam, snijdt nu alle levensadem af. En de aarde is nagenoeg weer zoals ze ooit was, woest en ledig, met dat verschil dat er nu alom sporen van de dood liggen. Noach alleen bleef over. Noach, weet u het nog, hij vond genade in de ogen van God. Noach, rechtvaardig, voor Gods aangezicht, hij wordt gespaard daarom. En daarvoor ben je gerechtvaardigd, nietwaar? Noach alleen bleef over. Hij blijft over dankzij de Heere en de zijnen blijven over dankzij hem. Noach, hij weet zich in de handen van God. We bedachten dat de vorige keer al, die ark had geen zeil. En die ark had geen roer. Toch dobbert hij niet stuurloos op de wateren. Hij weet zich in de handen van God. En dan ben je wel bewaard. De Heere voorziet. En Noach kan maar in de overgave. Hij kan er niks meer aan doen. Hij moet het helemaal aan God overlaten. Wat is dat heerlijk, hè? Als je het helemaal aan God mag overlaten. Zoals Maria. Zie de dienstmaagd des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. Aan de kant van Maria zijn er enkele mogelijkheden. Maar de Heere mocht het zeggen. Misschien moesten wij dat meer beoefenen, vrienden. Om, als we ons door het geloof het eigendom van Christus mogen weten, ons meer in die hartelijke overgave toe te betrouwen aan hem. De Heere mag het zeggen. Ik kan er niks aan doen, ik hoef er ook niks aan te doen. Het is aan hem. Zeker ook met het oog op die laatste dag. Als de laatste storm over deze wereld opsteekt, de jongste dag. Wanneer dat komt, hoe? Hoe dat gaat, hoe dat moet, allemaal vragen. Is dat erg? Als ik maar in de ark van het behoud ben. En laat hem daar maar besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo blijft het 150 dagen. Dat is een tijd hoor. 150 dagen drijven. Straks als die ark rust op de bergen van Ararat. Op de 17e van de 7e maand zijn we precies 5 maanden verder. 150 dagen van leren en van loven, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. We kijken nog heel even naar de ark. Getuigen van Gods genade. Van zijn ontferming. Ook in de toorn. zoals Mozes dobberde in zijn biezenkistje. Op het doodswater van de Nijl, zo dobbert Noach in zijn reusachtige kist. Op het water van de dood. Petrus zegt, weinig zielen werden behouden in zijn brief. Gered, zo schrijft hij dan, door het water. Hij bedoelt, door het water heen. Hoe moet je dat begrijpen? Nou, de zondvloed reinigde van de goddeloosheid, om zo het leven en het behoud mogelijk te maken. Door de dood heen is Noach gered. Het water van de vloed was tot verderf, jawel, maar tegelijk draagt dat water de ark naar het leven. Het doopformulier zegt het, u weet dat. Dat de Heere Noach zijn 8 zielen uit zijn grondeloze barmhartigheid behouden heeft en bewaard. Het water nam de goddeloosheid weg en het droeg Noach naar het nieuwe leven, zoals het water van de doop. Tekening van het watergraf. Ons afzonderd van de wereld, met het doel om ons van de ondergang te redden. Het water dat de goddeloosheid wegneemt, draagt naar het leven. Waarom? Omdat de golven en de baren van God storen, over zijn zoon zijn gegaan. Die zal ons troosten, Lamech. Meer dan Noach ooit kon. Laten we samen zingen. Van Psalm 66. Het 4e vers. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd. En ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. En ook het 5e vers. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons de goeder uur. Van Psalm 66, de versen 4 en 5. Zullen we danken aan hem bidden. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Noach heeft deze psalm nog niet gekend. Maar dat wat deze psalm bezingt, ongetwijfeld. Overgegeven aan het water. Maar hij was veilig. Want hij kwam voor uw rekening. Heere, wat een prediking. In deze vroegte van de oude wereld. In het donker van de oude wereld. Wat een prediking van hem. Die het met een van de psalmen geklaagd heeft. Een van de psalmen die er ook van zingt. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Hij is verzonken. In de golven van uw gramschap. Om die ark van het behoud te zijn. En u mag tot op deze dag. Ook aan de hand van deze oude geschiedenissen. Als met een uitgestoken hand gewezen worden op hem die de deur is. En die het zegt, die door mij ingaat. Die zal ingaan en uitgaan en die zal weide vinden. Ik ben de deur. Heere, dat dan het woord als een koord van uw ontferming ontstrekt. Eens voor het eerst, telkens weer opnieuw. Tot hem. En met Noach die overgave te oefenen. Zonder zeil en zonder roer, maar veilig in uw bescherming. Alles uit handen gevend, wetend, het is goed. Al wat u doet. En dan gaat u soms een duistere gang, heren, in uw voorzienigheid. Maar zoals een Engelse dichter dat zei. Al is die gang in duistere voorzienigheid, nochtans is daarin een glimlach Gods. En die glimlach heeft Noach genoten, want u sloeg om gade in liefde, hebt hem heil bereid, want het gaat aan op de dag dat de ark weer open mocht, dat hij uit mocht gaan om het aardrijk te beërven, naar uw getuigenis, zalig zijn de zachtmoedigen, ze zullen het aardrijk beërven en meer nog erfgenaam. Van die stad die fundamenten heeft. Heere, ga met ons. Geef het woord toch mee. U weet wat een ieder nodig heeft. Dat het woord ook van deze avond een woord is van menigerlei genade dan. Om te voorzien in al die verschillende noden, vreugden en vragen. Trek met ons op ook de komende tijd. Als wij mogen gedenken aan de vleeswording van het woord. Gaan van oud en weer naar nieuw, dat is in de bescherming van die ark der behoudenis. En geef ons op uw tijd een goed weerzien om meer te horen, ook uit deze geschiedenissen, van wat de Geest tot de gemeente zegt. Heren, we bidden het en we danken het, uit enkel genade, in de naam van hem, die ons zal troosten, uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Van harte wel thuis, alvast ook goede dagen en weken, dagen van gedenken gewenst. En we hopen elkaar weer te zien in een nieuw jaar.